vanavond met u gaan nadenken over het hele bekende hoofdstuk, het beroemde hoofdstuk 37 van Ezechiël. En als er tijd over is, wil ik ook nog iets gaan zeggen over twee hoofdstukken waar u denk ik nog nooit wat van gehoord hebt. Dat is hoofdstuk 38 en 39. Ik wil eerst een verantwoording af gaan leggen voor Willemijn. Ik heb voor jou er ook nog eentje. Ik wil eerst een verantwoording af gaan leggen voor de manier waarop ik deze Bijbellessen, deze Bijbel Maranatha Kring houd. Want u hebt wel gemerkt dat het op een iets andere lees geschoeid is dan de zondagse prediking. En dat heeft alles te maken met de uitleg van de schrift. Het is heel belangrijk, dat is een sleutel voor mijn schriftverstaan, dat als het gaat over de uitleg van het woord, dat u altijd moet bedenken dat er drieërlei uitleg is. Dus van elk gedeelte in het Oude Testament, die kan je op drie manieren uitleggen. Het eerste wat je altijd moet doen als het gaat over Bijbelstudie, dat is de letterlijke uitleg. Wat staat er nou eigenlijk gewoon feitelijk, zwart op wit? Als we vanavond gaan nadenken over Ezechiël 37, over het dal van de dorre doosbeenderen, dan probeer je eerst in te denken, wat staat er, wat gebeurt er hier? Wat moet de profeet doen? Wat ziet hij, wat hoort hij, wat moet hij zeggen? Wat merkt hij op? Nou, dan zullen we zien dat hij in het dal geleid wordt en dat hij daar beenderen ziet en dat die beenderen dor zijn en dat hij daartegen moet gaan praten. Dat noemen we de letterlijke uitleg. Daar begint het altijd mee. Wat staat er letterlijk?
Dat is natuurlijk logisch.
Tweede, dat is dat er in elke tekst ook altijd een persoonlijke toepassing zit. Dus niet alleen wat staat er letterlijk, hoe ging dat toen in die tijd van Ezechiël, zo'n, in de 586 voor Christus, dus dat is 1500 jaar geleden, dat is dit. Maar de persoonlijke toepassing wil zeggen, wat heeft dat voor mij nu te betekenen? Nou, als het nou gaat over dat dal van de dorre doodsbeenderen, dat die weer tot leven komen, wat heeft dat voor mij nu te betekenen? Nou, dan kan ik erop wijzen dat, bijvoorbeeld, hè, u kent de geschiedenis een beetje, of u kent de visioen toch wel een beetje. Ik kan gelijk naar de toepassing. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, kijk, het volk van Israël was in de ballingschap gevoerd. In Babel, dat weten we, hè. Nou, dan kan je zeggen, wij zijn ook sinds de zondeval, zijn wij in ballingschap. Wij leven ver van God vandaan. En dan kan je zeggen, ja, die dorre doodsbeenderen, dat is een beeld van dat een mens als een zondaar van nature dood is in zonde en misdaden. En dan zou je eraan kunnen denken van, hoe werden ze nou levend? Ezechiël moest profeteren en uiteindelijk kwam die geest en die geest gaf leven in die dorre doodsbeenderen. Hij moest dus spreken tegen die beenderen. Zo wordt het tegen ons aangepreekt. Er staat in Johannes 5, doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Hoe word ik levend, een levend gemaakte zondaar van dood levend? Door woord en door de kracht van de geest. Door de stem van de Zoon van God zou je kunnen zeggen. En dus dat heeft te maken met persoonlijke toepassing. Wat heeft het voor mij u nu te vertellen? Nou, heel vaak in de prediking worden deze twee altijd behandeld. Hè? Wat staat er en wat heb ik eraan? Wat moet ik ermee? En wat zegt het mij? Maar er is nog een derde vorm van uitleg. En dat heb ik op deze avond een beetje proberen aan u wijs te maken. Dat is, met name als het gaat over profeten als Ezechiël en Daniël en oud-testamentische profeten, dat noemen we de profetische uitleg. Dat wil zeggen, de profeten, de vervulde, de onvervulde, vooral de onvervulde, die hebben ook iets wat te maken heeft met de toekomst, met de eindtijd. Met Israël. Met de plannen van God, met de wereld. Met de gemeente, met zijn zoon. Met de schepping, enzovoort. Hè? En dat noemen we de profeten. En deze uitleg, die is heel vaak verwaarloosd. Terwijl die er wel degelijk in zit. Als het gaat over Ezechiël 37... dan zijn er ook heel wat antvaders die hebben gewezen op die profetische uitleg. Ik noem de drie. U hebt allemaal de Bijbel, Boston en Brakel, neem ik aan. Ja? Nee? Nou, dan komen ze in het kerstpakket te zitten. Brakel, die twee dikke pillen, hè, van de redelijke godsdienst, deel 1 en 2... die prachtig... Het is een beetje taai, want het is oud-Hollands, maar het is zo mooi. Wilhelmus aan Brakel, die zegt in zijn... heeft trouwens in de Lauwerskerk gestaan, geloof ik, nog een tijdje. Die zegt dat Ezechiël 37 over dat van Dordoosbeenderen... dat heeft betrekking op Israël in de toekomst. Hij zegt letterlijk... Ik zal niet ver afwijken van... Ik zal mijn gedachten niet al te zeer de loop laten gaan. Hij zegt letterlijk, hier gaat het over de bekering van de Joden in het laatst van de dagen. Nou, als Brakel het zegt, dan is goed. Dus, ik wil u maar op wijzen, hij wijst op die profetische, die eindtijdelijke vervulling. Uitleg, toepassing en de profetische vervulling in de eindtijd. Brakel wijst dus op de bekering van de Joden in het laatste dagen als het gaat over die dorre doodsbeenderen. Gertteke.
Ja, dat komt mij ook natuurlijk dat ik bedoel, maar die drie punten, dat is elke tekst van toepassen.
Nou, vooral als het gaat over profetische boeken.
Ja, oké, maar ik zei net dat je elke vers, zeg maar, moet vergeten. Dus dat vat ik toch, maar dat bedoel ik.
Nee, juist niet. De letterlijke uitleg. Ja, en de persoonlijke toepassing, wat heb ik er nu aan? En bij de, vooral bij de antisemitische profeten, dan zie je dat natuurlijk die profetieën niet ten volle vervuld zijn in de tijd dat de Heer Jezus kwam of zo, of na de ballingschap, maar dat het ook in de eindtijd, in het laatste dagen, een volledige vervulling zal krijgen. Dus met name, oké, misschien is het dat iets duidelijker geformuleerd, met name als het gaat over de antisemitische profeten, Hosea, Joël, Amos, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel, dan zit daar een profetische bodem in die in de eindtijd zal worden vervuld. Dat bedoel ik te zeggen. Brakel zegt dat dus ook. Tweede die dat zegt is bijvoorbeeld een Schot die niet Schots en scheef was, maar wel recht door zee. Dat was Robert Murray McShane. De man van Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. U kent dat gedicht uit uw hoofd? Ja. Weet je hoe oud hij was toen hij dat schreef? 21 jaar. Nou, deze Schotse dominee, hij was heel jong dat hij stierf ook. Maar deze Schotse predikant had ook zicht op die eindtijdelijke volledige vervulling. Deze leefde in de tweede helft 17e eeuw, deze leefde in de 19e eeuw. Een derde is natuurlijk een man als Isaac da Costa van het Revij. Ook die heeft in zijn Bijbellezingen iets over die... was een Messias-blijende Jood, een bekeerde Jood, die vooral Joden die tot geloof komen, die zien dingen in de schrift die wij als gelovige heidenen niet zien. En die heeft daar ook heel erg duidelijk op gewezen dat er nog een rest is dat nog vervuld gaat worden. Nou, dit is dus heel belangrijk als u deze avonden wilt inkaderen. Hè? Die persoonlijke toepassing, dat doe ik vooral zondags, nu ook af en toe wel een beetje. Maar ik wil u ook met name deze twee laten zien. Goed, nou laten we eens gaan kijken naar hoofdstuk 37. Er staat bij mij boven, Israëls opstanding en hereniging, het gezicht der beenderen. Het gezicht der beenderen. In hoofdstuk 37, beste mensen, ik ben blij dat u het zo diep in het zomerseizoen nog steeds volhoudt. Ik vind het geweldig. Ja, in goud een pluspunt. Ik ben alleen maar positief over Rotterdam. Toen ik bevestigd was in Goudswaard, achter de pastorie stonden allemaal bejaarde woningen. Die keken rechtstreeks op de pastorietuin en die zagen nooit was die oude mensen natuurlijk, dat begrijpt u. Maar ze hadden hier al in de gaten. En er was een oud baasje die deed de tuin een beetje voor me aanharken. En de eerste paar weken was het natuurlijk druk in de kerk, allemaal nieuwsgierig en dominee. Ja, dominee, het is hier net als een pan spinazie. Het begint vol, maar tegen de tijd dat u weggaat, dan heb je nog maar zo'n klein beetje over. Maar ik vind het eigenlijk nog meevallen vanavond. Dus, het was niet helemaal waar, maar wel een klein beetje waar trouwens. Ja, een klein beetje wel. Hoofdstuk 37, vers 1 tot en met 14. Ik hecht er altijd voor mezelf aan om een beetje structuur te krijgen in je gedachten, om het te verdelen. Hoofdstuk 1 tot en met 14, dat noem ik de herrijzenis van Israël, van die dorre doodsbeenderen. Die komen weer tot leven. En vers 15 tot en met 28, het staat er ook boven geloof ik, oh, niet helemaal. Dat is de hereniging van de 12 stammen. En bij beide is een beeld. Bij die vers 1 tot en met 14 herrijzing is, dan krijgt de profeet een visioen van dat dal met die dorre doodsbeenderen. En bij vers 15 tot en met 28, hereniging, dan moet hij zelf een handeling gaan doen. Dan moet hij twee stukken.
Houthouden.
Juist, twee stukken hout. Twee houtstukken, daar moet hij op schrijven. Eén moet hij opschrijven voor Juda, voor de ander moet hij schrijven voor Efraïm. En die twee moet hij bij elkaar plakken. En dat is dus een beeld van de hereniging van die 12 stammen. Dus weer door middel van een handeling. Nou, zo zit het in elkaar. Laten we eens gaan kijken naar vers 1 tot en met 3. Daar gaat het over die dorre doodsbeenderen. De hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest. Dat mag voor mij best met een hoofdletter, die geest. Hoofdletters en kleine letters die staan eigenlijk niet in de grond halen. Hè? Maar hier gaat het wel over de Heilige Geest. Ja. Is er een vertaling die je met een hoofdletter in de G hebt? Nee, hè? Het boek. Oké. In de geest. En hij zette mij neder in het midden van een vallei. En die was vol beenderen. Duizenden mensen beenderen. Wij lezen dit, hè, en omdat we dit kennen. Maar u moet zich voorstellen hoe luguber dat beeld is. Dat je als profeet door de Heere wordt geleid naar een dal vol met botten en met wervels en met schedels en, nou, dat is een knekelveld. Dat is luguber. Alsof er een grote veldslag heeft plaatsgevonden. Allemaal gedoden. En het is heel lang geleden, want ja, het zijn alleen maar botten en schedels. Overal verspreid. Stel je voor dat je dit op een computer met een of andere animatietechniek in beeld kan brengen. Nou, je zou bijna zeggen, ja, misschien klinkt een beetje onherbiedig, maar het zou bijna een griezelfilm kunnen zijn. Zo macaber is dit. Zoiets. Ja, daar kom ik zo op.
Je hebt dat nu ook wel voor gezichtsreconstructies. Voor gezichtsreconstructies. Er bestaat gewoon. Dat je aan een schedel een gezicht kan maken.
Ja. Ja, maar al zou je dit op een moderne manier, al zou je hier niet over preken, maar al zou je dit op een moderne manier visueel kunnen maken, dan zou ik zeggen niet onder de 12 jaar of zo. Hè? Ja toch? Dit is heel luguber. Nou, dan staat er in vers 3, en hij zei tot mij, ze waren zeer dor. Hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden. En dan komt daar een gevecht in het hart van Ezechiël. Aan de ene kant weet hij de almacht van God, voor God is niks onmogelijk. En toch zegt hij niet gelijk, ja Heer, u kan alles. Aan de andere kant, als hij dan die zeer vele, zeer dorre beenderen ziet, ja, eigenlijk onmogelijk om dat te geloven. Ik moet zeggen, als ik nou hierover spreek, ik herken dat in mijn eigen hart ook, u ook? Als het nou gaat over de kerk, over de gemeente, over de stad, over mensen die je op je hart gebonden hebt, familieleden, zo. Heren, u kan alles en tegelijkertijd kan het zo onmogelijk zijn om het te geloven. En dat strijd tegen elkaar botst met elkaar in je hart om de voorrang. En dan zegt die Heren, gij weet het, en leg het in de hand van de Heren helemaal neer. En dan staat er in vers 4, toen zei hij tot mij, profeteer tegen de doden, tegen die beenderen. En zeg gij, door het doodsbeenderen hoort des Heren woord. Dus nadat hij wat hij heeft gezien tot hem in verbijsterend, dan moet hij gaan spreken. Namens de Heere het woord van de levende God. Hoort des Heere woord. Ik heb ooit wel eens een dominee horen zeggen: voor de onbekeerde heb ik geen boodschap. Want onbekeerde, dat zijn mensen die dood en zonde en misdaad, daar zijn geen boodschap voor. Dat is hetzelfde als je op de kerkhof gaat staan, op de begraafplaats gaat staan, als je daar gaat preken. Dus, ik heb voor de onbekeerde geen boodschap. Dat is ontzettend onbijbels. Ja? Iedereen mee eens? Want hier moet de profeet spreken tegen dorre doodsbeenderen. Als er één iets onzinnig zou zijn, als je zou gaan redeneren, dan zeg je, ja, dat heeft helemaal geen zin. Maar omdat God het zegt, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dus ik moet tegen dode zondaars spreken. En die zullen leven door Gods wonderbare macht. Nou, dat gebeurt ook. Hij gaat spreken. Als er zegt de Heer door deze beenderen, ik zal de geest enzovoort. Ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen komen. Een huid over u trekken. Gij zult weten dat ik de Heere ben. En dan komt het, dan doet hij gehoorzaam wat de Heere vraagt. Vers 7. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er kwam een geluid. Een geluid, een beroering. En wat gebeurt er dan? Er kwam een geluid. Als ik profeteerde. En ziet een beroering. En de beenderen naderden elk tot zijn been. Dus al die botten en schedels, die worden tot... Een geraamte, een skelet. Inderdaad, een skelet. He, het vormt zich bij elkaar, het worden geraamte. Ze worden samengevoegd. En dan, vers 8, ik zag en ziet. He, hij kijkt zijn ogen uit, ik zag en ziet, staat er tweemaal toe. Er werden zenuwen daarop en er kwam rood vlees op. En spieren en pezen over die botten. En er komt er een huid, een vel over. Dat ziet hij allemaal. Toch is dit geen horror, geen dit wordt evangelie. Dit wordt evangelie. Huid en haar erop. Dus die beenderen worden skeletten en die skeletten worden vervolgens dode lichamen, lijken. Er zit geen leven in. Levenloze lichamen. Nou, waar duidt dit op? Nou, ik hoef de verklaring niet zelf te verzinnen, want die staat er zelf in de tekst. Verklaring leest u bijvoorbeeld in vers 11. Toen zei hij tot mijn mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis van Israël. Dus dan is de letterlijke uitleg. Die beenderen is een beeld van het huis van Israël. Die waren natuurlijk verstrooid. Verstrooid door Nebukadnezar en door de Assyriërs. Overal, en later door de Romeinen, overal verstrooid. En die lagen in, als het ware, in een groot massagraf. Overal verspreid, door alle landen heen, waren er Joden te vinden. Ze waren nationaal begraven. Ze waren ook geestelijk dood. Kan dat terwijl je leeft en dood bent? Ja. Ik denk aan de verloren zoon die weggegaan is naar het vergelegen land. Hij was dood. Deze mijn zoon was dood, zegt die vader. En toen hij terugkwam is hij weer in het leven gekomen. Hij leefde wel, maar hij was voor die vader. Er was geen band met die vader. En daarom was hij voor de vader dood. En als het hier over Israël gaat, die wordt als dorre beenderen beschreven. Dan gaat het over dat de band met de levende God doorgesneden is. Nou, en dat is inderdaad zo jarenlang en eeuwenlang geweest. Er staat in vers 11 dat Israël, die zitten dan in de ballingschap letterlijk... Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Ja, we hebben geen vaderland meer. De stad, de tempel, allemaal verwoest. We zijn verdord. En onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Het is totaal uitzichtloos. Daar komt trouwens de uitdrukking vandaan. Die ouderwetse dominee wel eens gebruiken. Een afgesneden zaak. Een afgesneden zaak. Kom hier, wij zijn afgesneden. Hun hoop, ja, we zijn al echt definitief weg. Eerst waren ze nog een beetje optimistisch, weet je nog, voordat de tempel vallen was, waren ze optimistisch, oh, we gaan weer terug. Maar nu echt dat oordeel heeft doorgetrokken, nou zitten we daarin, we hebben de lier aan de wilgen gehangen, we zingen geen psalmen meer, het is echt, het is voorbij, fini, het volksbestaan is over. Totaal uitzichtloos zijn ze. En dan komt God met dat visioen van die dorre doosbenen, nee, ze zullen herleven. Gij zult weten, vers 13, dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Dus dat is één. Dat is één. Nou, en dan zien we vervolgens, dat is heel belangrijk in hoofdstuk 37, dat het herstel van Israël Dat gaat in twee fasen. Dat is ontzettend belangrijk. Dat zagen we ook al in hoofdstuk 36. Eerst komen ze in het land. En vervolgens gaat de Heere hun, vorige week hebben we dat gezien, een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in hun binnenste. En hun met rein water afspoelen. En zo zien we dat in dat visioen ook terug. Eerst gaat de Heere ze brengen in het land. Die beenderen worden skeletten, worden dode lichamen. Bij elkaar in het land. Dus wij noemen dat het politiek of het nationale herstel. Ze komen weer in één land bij elkaar. En vervolgens het geestelijk herstel, de bekering, de vernieuwing, de opstanding, de wedergeboorte van het volk. En dat leest u in vers 9. Er staat in vers 8, er was nog geen geest in hen. En dan moet in vers 9 de profeet voor de tweede keer profeteren. Profeteer tot de geest. Profeteer mensenkinderen, zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, blaas in deze doden op ze levend zullen worden. Ziet u dat hij in twee fasen gaat? Eerst moet hij profeteren in vers 4. Dan komt het bij elkaar zonder leven erin. En vers 9 moet hij tot de geest profeteren. Dan komt die geest. En dan wordt het levend. Ik profeteerde vers 10 gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam geest in hen en ze werden levend. Stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Dus het gaat in twee fasen. Dat is heel erg belangrijk. Nou, wat kan ik daar nu van leren? De eerste fase, nou ga ik dat weer proberen te duiden, die nationale samenvoeging van al die losse beenderen, dat is met name gebeurd, dat is eigenlijk begonnen in de 19e eeuw. Met de, ja. Welke terugkeer bedoel je dan? Ja, maar je moet wel goed bedenken wat er nou precies gebeurd is. We hebben, dat moet je goed onderscheiden. We hebben de 10 stammen die zijn weggevoerd door Assur, de Assyriërs. Die waren het eerst weggevoerd, ja, 721 voor Christus. Die zijn nooit meer teruggekomen. Dan krijgen we de 2 stammen, die zijn weggevoerd door Nebukadnezar, Babel. Dat is 70 jaar geduurd. En toen na 70 jaar kwamen ze weer terug. Wie kwamen er terug? Alleen die 2 stammen, die weggevoerd waren naar dat ene land Babel, die kwamen na 70 jaar weer terug in Israël. Ja, in het jaar 536 voor Christus. Nou, dat hebben een aantal eeuwen geduurd. Toen is de Heer Jezus geboren in het jaar 0. Die 2 stammen waren in het land. Tot aan het jaar 70 na Christus. En in het jaar 70 na Christus. Toen is niet alleen naar Babel. Maar toen is het de hele wereld over verstrooid. En daar gaat het over in Ezekiel 37 en 36. Ik zal u vergaderen uit, niet alleen uit één land, uit Babel. Ik zal u vergaderen uit alle landen. Dus dat duidt op de ballingschap van na 70. Zeg ik dat duidelijk zo? Ja, daar gaat het over. Dus, en hoe lang heeft dat geduurd? Dat heeft natuurlijk bijna 20 eeuwen geduurd. Van het jaar 70 na Christus tot aan het jaar 1948. Na 20 eeuwen ballingschap zien wij een wonder gebeuren. Het begon met het Zionisme in de 19e eeuw. Maar in 1948, dat is eigenlijk het jaar dat er een staat kwam. Een volk in het land, heel wonderlijk. En nou, toen kwamen die beenderen als het ware uit 120 landen. Kwamen ze, alle Joden, die kwamen overal vandaan naar het land. En dat gaat nog steeds door. En dan staat er ook dat die beenderen zich samenvoegden. Hè? Dan heb ik dat woord ergens gelezen. Ze kwamen in ieder geval bij elkaar. Ze kwamen bij elkaar. Ze worden skeletten. Ze voegen zich bij elkaar. Nou, dat is een heel mooi iets. Want dat zie je letterlijk bij de Joden gebeuren. Je hebt hele intelligente Joden uit Rusland, die zijn allemaal dokter en professor en ingenieur en zo. En je hebt hele arme Joden uit Ethiopië bijvoorbeeld, uit Jemen, die weten nog niet wat een koelkast is. En die weten niet wat elektriciteit is. En het wonderlijke is dat die hele geleerde Russische Joden en die hele eenvoudige Ethiopische Joden, dat die inderdaad op dat ene kleine stukje lapje grond aan de Middellandse Zee, Kanaan, het beloofde land, dat ze daar samen kunnen wonen. Het is heel exciting. Het is heel erg prachtig om te zien hoe je bijvoorbeeld Russische professoren, hè, bij de opbouw van het land, die waren professor, Joodse, Russische Joden, die professor waren in een of andere chemie of zo, en die pakten de handschoenen vast en die gingen gewoon de stenen bikken naast hele eenvoudige mensen. En dus er is een bepaald ontwaken in dat volk wat God erin gelegd heeft, geloof ik vast en zeker, alleen ze zijn nog niet bekeerd. Ze zijn nog niet bekeerd. En het wonderlijke is dat dit gebeurd is, beste mensen. Als je dan denkt aan die botten en schedels, nou kom ik bij mevrouw Brouwer terecht, die zei dat net. Letterlijk was er bijna van Israël alleen maar botten en schedels overgebleven. He, want de Shoah, de Holocaust van 40-45, ja, daar zijn er ontzettend veel hebben geleden en die zijn 6 miljoen keer één Jood. He? 6 met 6 nullen maal één Jood. Die zijn allemaal inderdaad tot botten en schedels vergast. En dat nou juist na die nacht, na dat lijden, na die dood, die terreur, die verschrikkelijke ramp, dat juist dan uit die as als het ware in 1948 herrijst de staat Israël. Voelt u dat dat te maken heeft met Ezechiël 37? Alleen er is nog geen Heilige Geest in dat volk. Mevrouw van der Velde.
De Russische Joden, er waren bij de Wisselen dat ze Jood waren. Wisten niet eens waar Israël.
Ja, klopt.
De communisten hadden alles zo verschrikkelijk, zeg maar, ja, platgebot. Dat heb ik wel gelezen. Maar dat is ook weer helemaal levend geworden.
Ja, er ontwaakte ook een bewustzijn bij het eigen volk dat ze inderdaad de Joodse wortels hadden. En dat is ook niet verkeerd als het bij christenen gebeurt. Als ze ervaren, niet alleen niet dat wij Jood zijn, maar wel dat het heil uit de Joden is. Heb ik wel verteld over Pinchas Lapide? Nee? Nou, dan komt er weer. Ja, dat toch wel. Pinchas Lapide, dat is een Jood geweest die in Duitsland het vak Nieuw Testament gaf. De theologische faculteit, de theologische universiteit. Pinchas Lapide, nou die stond, hij geloofde niet in Jezus als de Messias, maar hij was wel, hij stond wel welwillend tegenover Jezus van Nazareth. En die geeft een aparte vergelijking. Die zegt dit. Hij zegt het, hè, dus u hoeft er niet mee te zijn, maar ik vond het wel een aparte gedachte. Hij zegt, kijk, Goede Vrijdag... dat heeft iets te maken, als het gaat over het volk Israël, met de Holocaust. Met de vernietiging van die 6 miljoen Joden. Dat is de Holocaust. He? Pasen, dat is 1948. De herrijzenis van de staat Israël. En nou voeg ik eraan toe, dat zegt Pinchas Lapide niet, dat zegt dominee van Kampen, MM. Er ontbreekt nog iets. Precies, dat is logisch. Er ontbreekt nog iets. Het Pinksteren voor het volk. Als die geest wordt uitgestort. Dat is dus nog niet gebeurd. Dat is dus nog niet gebeurd. Maar zoveel inzicht had Lapide niet. Maar goed, dat was ook geen. Maar dat is wel wat Ezechiël 37 zegt. Dat uiteindelijk die geest zal komen. En dan wordt het pas echt levend. Wij leven dus, als ik het zo eens mag zeggen, ik ga misschien een beetje kort door de bocht, maar goed, ik kan het natuurlijk ook zo voorzichtig zeggen dat je aan het eind zegt, wat heeft die donor eigenlijk willen zeggen? Dus ik zeg het gewoon straight ahead, kort voor de bocht. Je zou kunnen zeggen dat wij leven, kunt u dat volgen, tussen vers 8 en vers 9. Nu, 2006. Ik zag, zie, er werden zenuwen op dezelfde, kwam vlees en hij trok een huid erop, maar er was nog geen geest in hen. Nou, dat is gebeurd en dat gebeurt nog steeds. Maar vers 9, dan komt die geest erin en dan worden ze geestelijk leven. Dan wordt het volk der Joden bekeerd. Maar dat is nog niet gebeurd. Dus we leven, in zekere zin, tussen vers 8 en vers 9. Goed, dat is de profetie tegen tot de doden. Dan komt die levendmakende geest in hen. En dat is ook apart, want je kan een parallel trekken met Adam. Hoe is Adam geschapen? Ging ook in twee fasen. Eerst werd Adam door de Heere gemaakt, geboetseerd. Hij vormde de mens uit het stof. Je zou bijna nog de gedachte kunnen zeggen, maar goed, ik denk misschien een beetje associatief, een beetje van hier op daar, op het hak op de tak. Maar ik vind het zo'n mooie gedachte. De dieren en zo, de vogels en de vissen, die werden door één machtswoord, die kwamen. Maar om de mens te scheppen, is God zelf in het paradijs als het ware al door de knieën gegaan om uit het stof die mens te boetseren. Apart, hè? En dan in tweede plaats komt daar dat blazen in zijn neus, zodat die levendmakende ziel in Adam komt. Dus ook die twee fasen van levendmaking van de mens en hier dus van Israël. Nou, dan kom ik bij vers 11 tot en met 14. De verklaring is al eigenlijk al gezegd. Israël had een klacht. Onze benen, vers 11, zijn verdord. Verwachting is vergaan. We zijn afgesneden. Uitzichtloos, geen hulp, geen uitkomst. En dan geeft de Heere die prachtige belofte. Ik zal uw graven openen, zal u brengen in het land. Gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. O mijn volk. En dan vers 14, dat is die tweede fase. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Ziet u in vers 14 mijn geest? Hebt u een goed geheugen van vorige keer? Ja, hè? Apart in de vorige keer, weet u nog dat ik u gewezen heb op dat woordje in hoofdstuk 36, mijn land? Mijn land, hoofdstuk 36. En dat ik ook gewezen heb op dat er ook in hoofdstuk 36 staat, mijn volk, weer Ammi, weet je wel? Ja. En nou staat er dus mijn geest. Die drie horen bij elkaar. Mijn land, mijn volk. En als mijn geest, die heilige geest, daarop komt, dan zal de Heere het volk levend maken. Ik ga nog een lijn trekken. Die geest, soms haal ik dat aan in het gebed. Als je nou kijkt, hè, tussen nu, het jaar of het nul, dat is het jaar van de geboorte van Christus, en de wederkomst, in het jaar 33 de kruisiging van de Heer Jezus. En in datzelfde jaar kregen we de uitstorting van de geest. Ja? Hier staat wanneer ik mijn geest aan u zal geven, op u zal uitstorten. Dat betekent dat in de eindtijd, rond de wederkomst van Christus, die geest nog een keer gegeven wordt. Hier wordt de Heilige Geest, als Pinksteren, hier wordt de Heilige Geest gegeven aan de gemeente, de kerk, Handelingen 2. En dat noemt de Bijbel de vroege regen. De geest wordt vergeleken met een regen, hè? De uitstorting als een regenbui van de geest. En aan het eind bij de wederkomst van Christus, rond die wederkomst, dan zal die geest nog een keer worden uitgestort. En dat noemt de Bijbel de late of de spaderregen. En die zal dan vooral worden uitgestort over in de eerste plaats Israël. Nu de bekering voornamelijk van de heidenen, gelovigen uit de heiden, en dan de bekering van Israël. En die uitstorting van de geest, wat denkt u, valt dat, ja, ik denk dat het heel dicht bij de wederkomst zit. U niet? Ja. Bijvoorbeeld, als je denkt aan Zacharia 12... Zacharia 12, dat is dat hoofdstuk waar staat, ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden over het gans huis Israëls. En dan staat er direct achteraan, ze zullen zien op mij die ze doorstoken hebben. Dus de uitstorting van de geest en de wederkomst van Christus, dat ze ook zullen zien op hem die ze, en ook zullen inzien dat dat hun Messias is die ze destijds verworpen hebben, dat ligt volgens mij, mijns inziens, dicht bij elkaar. Vandaar dat ik ook zeg dat dit te maken heeft met een vervulling in de eindtijd. Vlak of rondom bij de wederkomst van de Heer Jezus.
Openbaring 1 vers 7, ziet dat er ook
al? Ja, Ja, ik denk het ook. Oh, maar even, ze er ook op. Hè. Ze zullen. En dan staat de letter. En alle stammen van het land staat er eigenlijk. Ja. Maar dat is even onder ons. Ik wil nog ergens op wijzen. Dat is vers 14. Geliefden, als wij volgend jaar een reis in Israël gaan maken, dan zal ik u laten zien dat in het. Hey, dat is echt waar. Dan zal ik u laten zien. Nou, we hebben een goede diaconie. Dat vers 14. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. Dat staat boven de ingang van het Yad Vashem Museum. Yad Vashem Museum, dat is dat oorlogsmuseum. Hè? Al die heel indrukwekkend, ontzettend. En Ezechiël 37 vers 14 staat boven de ingang van dat hele indrukwekkende museum. Met die laan der rechtvaardigen enzovoort. Je ziet dat zo, ik zie dat zo in mijn gedachten voor me. Typisch dat ook de Joden ergens iets aanvoelen van, dit is toch de hand van God. We gaan verder. Ik dacht het wel, ja. Maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar in ieder geval deze tekst. Ja, er moet een beetje een verrassingselement in blijven, weet je niet? Ja. Oké, dat is het eerste gedeelte over de visioen. Nou gaan we naar het tweede. Dat is vers 15 tot en met 23 over die twee stukken hout. Twee stukken hout. De hereniging. Ook daarmee worden de ballingen in de ballingschap dus bemoedigd. Er staat in vers 15, verder geschiedenis Heren woord. Ga nu mensenkind, neem hun houten schrijf erop voor Juda. Twee stammenrijk dus, hè. En voor de kinderen Israëls die daarbij horen. En neem een andere houten schrijf erop voor Jozef. En Jozef is het tien stammenrijk. Nou, die waren al ontzettend lang van elkaar gescheiden, verdeeld. Vroeger was het volk één, hè, 12 stammen. 12 stammen. Hoe lang is dat goed gegaan? Precies. David, Salomo en na Salomo ging dat al mis. Bij Rehabiam kwam er de scheuring van het rijk in 10 stammen en 2 stammen. En dat heeft zo lang geduurd dat de mensen op een gegeven moment niet meer wisten dat ze eigenlijk bij elkaar hoorden. Vandaar dat bijvoorbeeld in vers 18 de mensen vragen van zult gij ons niet te kennen geven wat deze dingen betekenen. Ze wisten nog ineens meer wat nou die twee houten met voor Juda en voor Jozef, wat dat nou betekenen. Zo ver was dat al uitgesteden dat ze bij elkaar hoorden dat sinds mensenheugenis was dat niet meer realiteit. Nou, die twee stukken hout, die moet hij nemen. Hij schrijft daar dus dat op. En dan staat er in vers 17, doet gij ze dan naderen, het een tot het ander als een enig hout. Ze zullen tot één worden in uw hand. He, dit, misschien dat we twee spijkers neergeslagen hebben of een touw eromheen, maar in ieder geval één. Ze horen weer bij elkaar. Nou, weet je wat ik ook apart vind? Ze horen bij elkaar. Het wordt dus weer één volk onder één land, in één land, in één land. Het wordt dus weer één volk. Je ziet dat ook in het Oude Testament er dus al ontzettend veel verdeeldheid was. De eenheid die was weg en de verdeeldheid die vierde hoogtij. Als ik dat zou toepassen in een preek op ons nu, dan zeg ik de kerk heeft het niet beter afgebracht. Want de kerk is ook maar een heel klein poosje één geweest. En al spoedig gingen de wegen uiteen. Heel triest, maar dat is waar. Verdeeldheid is enorm. Kerken onderling, binnen één kerk, binnen de gereformeerde gezin. Je kan 10 keer gereformeerd zijn als je wil. Nou, misschien al 12 keer. Je kan een gereformeerd synodaal zijn en vrijgemaakt en oud-gereformeerd en vrij oud-gereformeerd in Nederland. Heel veel. In de bond kan ook nog zijn als je wil. Dus heel veel. Dus die verdeeldheid die is als een repeterende breuk geworden. Dat is weet je, ik las ergens een hele beschamende uitdrukking. Wij hebben als kerk de klederen van Jezus onder ons verdeeld. Zoals ze aan het kruis die kleren van Jezus hebben gescheurd. Dat één was. Ze hebben ze gescheurd. En iedere keer een stukje. Zo hebben we de klederen van Jezus als kerk onder ons verdeeld. En dat is een zeer verontmoedigende en beschamenswaardige les. echte knecht van God, een echte knecht van God, die is nooit sectarisch, die heeft altijd, daar ben ik van overtuigd, altijd het geheel op het oog. Voorbeeld, in het Oude Testament. Ik denk aan een profeet, een van de weinige godvrezende profeten, die leefde in het tienstammenrijk. Dat was de profeet Elia. En als Elia op de Karmel is met die 450 baalspriesters, en dan gaat hij een altaar oprichten. En wat doet hij dan? Dan gaat hij een altaar oprichten, niet van 10 stenen. Ja, nou, ik ben toevallig van dat stukje. Maar van 12 stenen. Hij heeft dus het hele volk van God op het oog. Vorige week had ik een trouwdienst. En toen heb ik gepreekt over kronieken. Geef de Heere uw hand. Komt als een heiligdom. Dat gaat over Hiskia. Dat Hiskia op een gegeven moment een paasfeest aanricht. Hiskia is koning van het tweestammenrijk. En dan, dan gaat hij het paasfeest weer instellen, vieren. En dan zendt hij boden uit naar het hele land, van Dan tot Beerseba. Dus ook Hiskia, die denkt niet alleen om zijn eigen volk, maar ook die 10 stammen, wat daar nog van over was. Iedereen van dat hele volk wordt uitgenodigd. Nou, dat is prachtig. In het Nieuwe Testament zie je dat Paulus, zelfs Paulus in de Handelingen spreekt erover dat hij de 12 stammen van Israël op het oog hebt. En ik geloof dat het ook voor ons zo belangrijk is. Dat we niet kerkistisch denken. Of niet denken aan alleen je eigen gemeente. Daar ben je wel verantwoordelijk voor. Maar dat je oog hebt over de kerkmuren heen. Voor onze evangelische broeder. En voor onze pinksterzuster. En de leger des heilssoldaat. Hè? Overal waar je iets in ziet van het beeld van Christus. Dan ga ik over de schutting van die kerkmuurtjes. Dan geef ik die broeder en zuster een hand. Dus kijk uit voor ons soort PKN'ers. Trouwens, dat is nou ook weer geen erenaam, maar goed. Vers 24 tot 28. We naderen het einde van dit hoofdstuk. Dan zien we dat er nog iets prachtigs moois gebeurt. Even kijken. Even kijken hoor. Ze komen weer bij elkaar, hè? Vers 21. Zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden van de heidenen. Ik zal ze vergaderen rondom en brengen hen in hun land. Ik zal maken tot enig volk in het land, de bergen Israëls. Ze zullen één tot één koning. Vers 22 zit ik nou. Ze zullen altijd samen een enig koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot 2 koninkrijken verdeeld zijn of 2 volken. En dan komt het, en zij zullen niet meer verontreinigd met hun drekgoden. Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen. Ze zullen mij een volk zijn, ik zal hun tot een god zijn. Dan komt het, en mijn knecht David zal koning over hen zijn. En zullen al te samen 1 herder hebben. En zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren. Hier gaat het over mijn knecht David. Vers 24 tot 28 gaat het over die knecht David. Mijn knecht David. En we hebben al in hoofdstuk 34 gezien wie die koning, die vorst, die herder zal zijn. Dat is natuurlijk hem die in het Nieuwe Testament genoemd wordt de zoon van David. Hè? Hosanna voor de zoon van David. Dat is de Heer Jezus. Mijn knecht, zegt God. En dan moet ik ook denken dat die zoon van David dus ook Gods knecht is. Mijn knecht. Dus er is ook een link te trekken met Jesaja 53, de leidende knecht des Heren. Diezelfde leidende knecht die hier op aarde was bij zijn eerste komst, die zal terugkomen bij de wederkomst en dan zal hij als de grote Davidszoon terugkomen. De koning zijn, herder zijn over het volk. Dan zal ook in volle vervulling gaan, ja, Gertteke, dan kom ik weer bij jou terug. Al praten, dan kom ik er wel uit. Jij had het net over welke teksten gaat het nou over, allemaal over. Met die derde profetische vervulling. Maar als je nou kijkt naar Lucas 1 vers 32 bijvoorbeeld. Hè, een bekende tekst. Dat is een evangelie. Dat staat in het evangelie. Eigenlijk is het ook een profetische tekst. Maar daar zit ook die bodem in. Die profetische meerwaarde. Lucas 1 vers Nou, laten we lezen bij vers 31 en 32 en 33. Dat gaat over de engel die kwam bij Maria, Gabriel. En die spreekt een profetie uit over haar zoon die geboren gaat worden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En dan komt het. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Wanneer is dat vervuld? Nee. Nee. Dat zou je zeggen. Wat? Ja. Precies. Maar wat staat er hier? Kijk. Ik ga het even duidelijk maken. Hier staat. En zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat ziet u allemaal staan, hè? Als je nou leest, hou even uw vinger hierbij. In Openbaring 3 vers 20. 21, sorry. Ik zit er wel eens een versje naast. Openbaring 3 vers 21. Openbaring 3 vers 20 staat over, zie ik staan aan de deur en ik klop. En vers 21, die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Dus hier zie je twee troons. Twee tronen. Die overwint, die zal straks in de toekomst mogen zitten in mijn troon. Dat is de troon van Christus. Zoals ik nu overwonnen heb en nu momenteel ben gezeten met de hemelvaart, met mijn vader in vaders troon. Ziet u dus dat er twee tronen zijn? Vanaf de hemelvaart, tot aan de wederkomst, dan zit de Heere Jezus op vaders troon, aan de rechterhand van de troon van zijn vader. Maar wat gebeurt er als de Heere Jezus terugkomt, en dat is toch echt, staat toch echt in de Bijbel, dan zal hij zijn troon, hè? Open mijn drie zinnen, dan zal hij de troon van David. Dat is zijn eigen troon, de troon van Christus, beklimmen. De troon van David. En die staat in Jeruzalem. En nou begrijpt u ook waarom Psalm 72 zingt. Dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Dat gaat nog gebeuren dus. Juist. Dat is de wederkomst en het zitten aan de rechterhand, dat is dit. En dit is inderdaad de laatste trap van zijn verhoging, waarin hij zijn eigen troon zal beklimmen. En op de aarde waar hij geleden heeft, op diezelfde aarde zal hij dan ook regeren. En dat is een heerlijke gedachte. Zijn troon. En dat heeft dus te maken met Ezechiël 37, waarover mijn knecht David wordt gesproken. Ja, hij is de zoon van David, de Heer van David. Misschien, ik heb nooit gelezen die tekst, maar als je eenmaal hiermee bezig bent, dan, ja, ik ben ook zo dom wat dat betreft. Je wordt steeds dommer in die dingen, weet ik. Hoe meer je studeert, hoe dommer je wordt. Heb u wel eens gelezen in Marcus 11? De intocht in Jeruzalem, hè? U kent dat. Met dat ezeltje en zo, dat ezelsveulen. En Hosanna voor de zoon van... Ja, maar dat is ook een beeld van de wederkomst, hè? Zo zal het zijn, dan zal hij trouwens niet op een ezelsveulen, maar op het witte paard komen. Openbaring 19 naar de hemel. Dan zal hij komen naar zijn stad, door die gouden poort. En daar staat er iets wat ik nog nooit bewust gelezen heb. Hosanna voor de zoon van David, dat wist ik allemaal wel. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. En dan vers 10. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David. En dan komt diezelfde David weer naar voren. He, dus de Joden verwachten inderdaad een gezegend, een herleving van dat Davidische koninkrijk. En dan zal die David de Messias zijn. Daar zagen ze naar uit. De vervallen hut van David, Handelingen 15, zal weer worden opgericht. Nou, dat zal dus allemaal met de wederkomst gebeuren. En dat heeft dus alles te maken met die term, mijn knecht David. Dat wou ik maar eventjes daarmee zeggen. Ja. Die gouden poort hebben ze dichtgemetseld omdat, ja, bijvoorbeeld de islamieten, die hadden daar ook, de islam, die had daar zeggenschap over. En die dachten van, ja, dat gaan we even verhinderen. Dus we metselen die poort dicht, dan komt de Messias niet. En daar hebben ze bijvoorbeeld ook allemaal graven neergelegd, want ze wisten, een Jood die stapt nooit op een kerkhof. Vandaar dat er al duizenden graven daar zijn, dus als de Messias komt toch niet, want hij gaat, als Jood gaat hij nooit door die graven heen. Dit was een beetje anti de verwachting van Israël. Ja, dat wisten ze wel. Maar dat was een soort tegenvijandige reactie. Ja, klopt. Klopt. Goed, ik wil u nog op één iets wijzen. En dat is, voordat ik naar de volgende dingen ga. Ik ga u nog... Ja, sorry.
Ja.
Dat komt in hoofdstuk, dat komt voor een hoofdstuk. Dat gaat over hoofdstuk 40 en verder in Ezechiël. Je bedoelt wat er dan daarna komt of zo. Ja, nou dat is dus een apart onderwerp. En dat heeft alles te maken van, kijk, als die tijd aanbreekt, dat is dus de tijd van de wederkomst, dan is het niet gelijk ten einde. Dat is niet gelijk ten einde. Maar dan spreekt de schrift, bijvoorbeeld Openbaring 20, dat er dan een, als ik het zo mag zeggen, een Christusregering zal plaatsvinden. En hoe je dat ook wil noemen, een Messiaans vrederijk of een Rijk van Vrede en Gerechtigheid. Ik denk dat dat die troon, de bekering van Israël, de vernieuwing van de schepping, Romeinen 8. Hè, de schepping zal worden vrijgemaakt van de vloek. Nou, dat alles te maken heeft met dat rijk wat dus zal aanbreken bij deze troonsbezij. Kan ik verder? Ik wil nog ergens nog op twee dingen wijzen. Het gaat over bijvoorbeeld over in vers 24, 25 en 26 worden er vier verbonden genoemd. Ook interessant, dat heb ik ook weer ontdekt. Ik zie vier verbonden. In de Bijbel wordt er gesproken over vier verbonden. Het Sinaï-verbond. Je mag het invullen zo. Over het David, of het Davidisch verbond. Over het Abraham-verbond. En over het nieuwe verbond. En het merkwaardige is dat het alle vier aangetipt wordt in deze versen 24, 25 en 26. Wat heeft te maken met het Sinaï-verbond? Ziet u het? Wat staat er in vers 24? Ik zal maken, en zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en doen. Sinaï, hè, de wetgeving. Nou gaat God maken dat zij in zijn inzettingen zullen gaan wandelen en die echt zullen doen. Als dat volk inderdaad herrezen is en tot bekering gekomen is. Die inzettingen zullen ze wandelen. Dus dan wordt het Sinaï-verbond als het ware vervuld. Davids verbond. Nou, dat staat in vers 25 ook. Dat is, ik zal mijn knecht David, zal ik tot hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. Hè, Davids verbond, dan was dat de Heer een verbond met David sloot, dat er altijd een nakomeling zal zijn uit de Davidische geslacht op de troon. Nou, dat zal dus worden vervuld als die knecht David, de Heer Jezus, tot vorst zal zijn over het volk. Abraham verbond had te maken met al dit land zal ik u geven. Waar lezen we dat? Zij zullen wonen in het land en ik zal mijn knecht, dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin hun vaders hebben gewoond. Vers 25 is dus de landbelofte die dan vervuld wordt. En het nieuwe verbond, dat wordt hier genoemd het vredesverbond. Nou, dat is ook apart om dat te merken, dat die verbonden dus ook in die tijd zijn volkomen vervulling zullen vinden. Ten slotte heb ik nog iets over het woord één. U ziet wat er, hoeveel er zit in hoofdstuk 37. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ik kan er niet meer van maken. Er wordt gesproken over één land. Eén land. Voor eeuwig. Wie zit er staan? Ik zal ze uit alle landen brengen. En ik zal ze tot één land maken tot voor eeuwig. Wie zit er staan? 22. En ze zullen altijd samen. 26 als naar de vredesverbond. Nee, we staan in hoofdstuk 37. Nou, kom wel op. En vervolgens één volk. Eén volk. Dus geen twee meer. En dat ook voor eeuwig. Ik ben er vergeten het vers erbij te zetten. Ook slim van mij. Staat ook ergens, staat allemaal in het hoofdstuk. Eén volk voor eeuwig. Vervolgens één koning, namelijk die knecht David. Eén koning, één herder, die zal voor eeuwig vorst zijn. Eeuwig vorst zijn. Vervolgens inderdaad één verbond. Eén verbond. Een vrede verbond. En dat wordt volgens mij ook eeuwig verbond genoemd. Klopt dat? Ja, vers 26 zal een eeuwig verbond met u maken. Ook dat is voor eeuwig. Voor altijd. Vervolgens wordt er gesproken inderdaad over één heiligdom. Ziet u dat? Dat is apart. In die tijd zult er dan ook een heiligdom zijn. Mijn woning, ook dat voor eeuwig. En mijn heiligdom, of vers 26, ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel, vers 27, zal bij hen zijn, ik zal hen tot een god zijn, zij zullen mij tot een volk zijn. He, dus in het midden van hen, vers 28, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Dus hier wordt dus heel duidelijk gesproken over een tabernakel, een heiligdom, een woning van God die in het midden van het volk zal zijn en dat voor altijd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wat ik uitgedeeld heb, wat we de volgende keer gaan bekijken, met hoofdstuk 40 en verder. Als dat heiligdom beschreven wordt. Een plaats, een zichtbare plaats, waar God aanbeden wordt en dank gezegd wordt. En vervolgens het laatste, dat is dat er één God zal zijn. Eén God, ze zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot een God zijn, die de heerlijke, de heilige God, de grote God zal zijn. Ik zal hun, vers 27, tot een God zijn. En die God is groot en heerlijk en heilig. En dat lezen we ook in de hoofdstukken verderop. Nou, u hebt u een beetje een indruk van wat er allemaal staat. Willemijn. Ik kon het al bijna niet voorstellen, maar... Ja, maar goed, die ene herder valt natuurlijk samen met die ene koning vandaar. Oh, je mag bij mij zeven hoor. Prima, ik vind het best. Heel goed, Willemijn. Volgens mij heb je vakantie. Ik ben uitgeslapen. Meneer Burger.
Ik vraag me af waar je het nog goed moet zien. Aan de ene kant heb ik in de tijd geplaatst. Want toen was het 26.
Ja. Ja, alleen die eeuwigheid, kijk, in het Oude Testament, laat ik het zo, misschien ook een beetje bout gezegd, in het Oude Testament heeft alles betrekking op de aarde. Dat is een hele belangrijke sleutel. Als profeten profeteren, heeft eigenlijk alles betrekking Israël was een aards volk. God had aardse zegeningen beloofd. Had een aards heiligdom. Een aards land. En als er gesproken wordt over die tijd waarin iedereen zal zitten onder zijn wijnstok en vijgenboom. Vrede, veiligheid. Dienen van God onder die ene koning. Dan duurt dat tot in lengte van dagen. Wij denken vaak bij de eeuwigheid aan iets wat... ja, bijna Grieks is ingevuld. Van nou, als je sterft, dan kom je in de eeuwigheid terecht. Maar dat was bij een Jood eigenlijk niet het geval. Eeuwigheid wil zeggen, dat gaat zo door van geslacht, tot in lengte van dagen. En in het Nieuwe Testament krijg je daar de dimensie bij. Hè, wat de eeuwigheid niet alleen altijd op aarde is, maar dat eeuwig leven ook iets te maken heeft met het leven in de gemeenschap met Christus in het Vaderhuis hierboven. Dus, maar die horizon, die krijg je in het Nieuwe Testament, verbreedt zich dat, of verdiept zich dat. Maar hier gaat het dus over het volk dat zal zijn onder de Messias, in het land, één volk, één koning, onder dat nieuwe verbond, met een heiligdom, met die ene God, in dat land wat hij gegeven heeft, tot in de duizendste geslacht. Voor altijd, dat zou je eigenlijk beter kunnen lezen, ad olam, denk ik. Ja, 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 precies. Hè. Het vervaagt nooit in een platonische eeuwigheids... ja.
Het staat in het mening Jesaja, ik weet niet precies waar. Dan wordt er gesproken over dat er drie volken zullen zijn die in de eindtijd of in de nieuwe de vrede...
Ja.
Israël en Egypte...
En Syrië.
En dan staat, ja. Wordt er gesproken over mijn knecht Assyrië dat gevroegd.
Oh, ja, ja, ja.
Dat is erg begrijpelijk, hè?
Ja, ja, ja.
Maar Israël, mijn eeuwtel Israël en mijn knecht Assyrië en dan ook Egypte.
Ja, 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 precies. Nou, drie.
Drie volken. Maar als het nu zijn op wat Israël niet meer zal bouwen op Egypte. Want Egypte is er iets
toch. Ja, precies. Ja, daar staat in Jesaja. Ja, of 20 geloof ik, of 18. Dat klopt. Dus dan zie je ook dat perspectief van dat vrede en die gerechtigheid en dat. Die harmonie, die shalom en zo. En, ja, maar goed, hier gaat het nogmaals. Denk aan het begin. Hier gaat het dus over de letterlijke uitleg en die profetische meerwaarde. Hè, die heb ik nou proberen ook in Ezechiël aan te geven. Oké, okay, ik ga nog even. Kan dat nog, laatste kwartier? Hoofdstuk 38 en 39. Ja.
Ja. Natuurlijk wel, en je zei in hoofdstuk 40 gaan we dit hier verhaal op in. Maar ik heb eigenlijk ook even behoefte om te zien waar dat kruis nou staat, hè, in die toekomst. Waar de verzoening
ligt. Ja, 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 ja.
Om reden dat u ook aangeeft van hier wordt vooral in een aardse dimensie gesproken.
Ja.
Mag ik hier nou ook het Nieuwtestamentisch licht ook over laten vallen?
Ja, zeker. Dat mag zeker wel. Alleen, weet je wat ik... het klinkt misschien heel banaal wat ik nou zeg, maar... ik ga er zo even dieper op in. Maar weet je, als ik die profetieën lees, dan moet ik denken aan een voorvalletje wat ik gisteren achter mijn computer had. Ik ben volslagen leek als het gaat over een computer. Volslagen leek. Nog erger dan mijn kinderen. Dus ik heb er eigenlijk geen verstand van. Op een gegeven moment zag ik bij post in... stond er een 2 achter. En ik kijk, ik zie helemaal geen dingetje of zo. Hoe ken dat nou? Er moeten toch ergens 2 mailtjes zijn of zo, hè? En ik zag helemaal niks. Totdat ik op een gegeven moment op het illustre idee kwam van... hé, er staat zo'n kopje gisteren. En als je dat dan aanklik, dan komen ze er toch uitrollen. Dan ontvouwt zich dat, hè? Ik dacht, hé. Aha, ik heb ze nou te pakken. Nou, dat beeld kwam mij naar voren toen ik ook met Ezechiël bezig was. Ik denk van, kijk, je kan het zeg maar samenballen in de verzoening en de vergeving van de zonde, het kruis. Dat is de kern, het hart. Maar dat kruis, die verzoening, die heeft zoveel meerwaarde in zich. En daar zitten zoveel zegeningen aan vast. Het ontvouwt zich hier. En zo moet je het zien. Het is niet zo van, dit is een alternatief voor het Nieuwe Testament. Nee, dit zijn de zegeningen die het kruis ook met zich meebrengt. Kijk, als het gaat over de verzoening, over dat nieuwe verbond. Laat ik hier eens insteken. Kijk, als het gaat over het ene land. Al zou ik het vergeestelijken, zou ik zeggen, nou mensen, in het Nieuwe Testament, als je nou wederom geboren bent en je bent tot bekering gekomen, tot geloof in God, dan wacht je straks het hemelse land. Nou, dan zou je zeggen, nou, dat klinkt oerreformatorisch. Is het ook. Eén volk. Ik zou ook kunnen zeggen, beste mensen, ik zou ook kunnen zeggen, kijk, die twee stokken, hè, waar we net over gehad hebben, voor Juda en voor Israël. Ik zou kunnen zeggen, weet je wat in het Nieuwe Testament nou gebeurd is? Daar zijn de Joden en ook de heidenen zijn erbij gekomen. En de Joden en de heidenen, dat wordt al één volk. En dat is Gods volk van het Nieuwe Testament. Het ware Israël. Nou, oké. Okay. Er zijn heel wat preken die ik u kan laten lezen. Die hebben het zo uitgelegd. Ja, prachtig, dat is waar. Ik ben er niet klaar. Oh. Ik zeg niet dat ik het mee eens ben. Eén koning. Nou, daar zijn we het natuurlijk over eens. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus, de grote Davidzoon. Eén verbond, dan zou je kunnen denken, dat is het nieuwe verbond waarvan de Heer Jezus zei bij het avondmaalinstelling. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor velen vergoten wordt. Dus dan zie je dat ook de gelovigen uit de heidenen, die avondmaal vieren, delen in de zegeningen van het nieuwe verbond. Die op grond van de bloedstorting van Christus ook de heidenen, die tot geloof komen, deelachtig zijn geworden. En wat in het avondmaal tot uitdrukking komt. Dat zit erin in de persoonlijke toepassing. Nou, zo gaat het ook. Één heiligdom, dan zou ik kunnen zeggen, nou ja, er is nou, het heiligdom is nu, dat is de kerk. Dat is de gemeente van de levende God, dat is de tempel van God. Ja, dat is weer een andere toepassing. Kijk, dan. Dat zit er wel een beetje in, alleen het gevaar is zo groot, dat je op een gegeven moment deze dingen zo gaat vergeestelijken, dat je dus de letterlijke vervulling uit het oog gaat verliezen. Dus ik zou willen zeggen, vandaar ook dat ontvouwen, hè, wat het Nieuwe Testament zegt en de vervulling, nu mogen wij, dat nieuwe verbond is er nu al. In de Zoon, en waar de gelovigen uit de heiden, wil zeggen wij nu, het vruchtgebruik van mogen hebben. Vandaar dat wij ook, als we de Heilige Geest ontvangen hebben, dat we ook in zijn inzettingen gaan wandelen. Hè? En dat we ook nu al vrede mogen hebben. Hebreeën 8 gaat over dat nieuwe verbond, wat ook voor ons nu van toepassing is. Maar dat wil niet zeggen dat het later, en daar gaat de Ezechiël over, dat het een volledige vervulling krijgt, ook voor het aardse volk Israël. En daar wil ik op wijzen, ook wat betreft deze bijeenkomsten. Dus dat kruis is altijd het centrale. Het kruis geeft verzoening tussen God en mijn arme ziel, vergeving van mijn zonde, maar er zit in de verdiensten van het kruis van de Heer Jezus, daar zit ook nog een toekomst in voor zijn eigen volk Israël.
Maar dan is het nieuwe verbond toch altijd een heilsperspectief nog voor het Joodse volk als voor ons nu. Hetzelfde verbond kan toch verschillende heilsperspectieven bieden.
Ja, in ieder geval, er zit er gewoon, het ontvouwt zich, hè. Er is zoveel. Kijk, als het gaat over het werk, ik weet niet of ik je goed begrijp, meneer Schaap, maar ik denk het wel. Als het gaat over het kruis van de Heer Jezus, wat heeft dat kruis nou voor zegen aangebracht? Dan denken wij altijd, in de eerste plaats, en dat is heel goed, omdat de Heer Jezus gestorven is, is er vergeving voor mijn zonden. En dan krijg ik dat deel aan door het waarachtige geloof in hem. Geschonken door de Heilige Geest. Dat is één. Maar als je gaat nadenken over die heerlijke gevolgen van het kruis van Christus, dan zeg je, er was niet alleen vergeving, maar er was ook verzoening met God. En er was ook de overwinning van de Satan. En er is ook een perspectief naar de grote toekomst, dat zelfs de schepping die nu zucht, zal gaan zingen. He, het ganse schepsel zucht is in baresnood. Dus ook de schepping zal straks delen in de heerlijke gevolgen van het lijden van Christus. He, dat ook de schepping zal worden vernieuwd. Uiteindelijk de aarde en de hemel zal worden vernieuwd. En dus ook het aardse volk Israël zal delen bij de wederkomst in de vrucht van de verzoening van Christus. Wat dat betreft mogen wij nu al zien als gelovigen uit de heidenen wat Israël straks zal gaan ontdekken door Gods Heilige Geest. Doet u daar een beetje over of niet?
Ja, ik denk dat het absoluut waar is. Waar ik nog even mee zat, dat is de kwestie van het heiligdom. Bijvoorbeeld het Nieuw Testament geeft daar heel specifiek op het tabernakel licht.
Ja.
En dan denk ik, als ik dan weer het Nieuw Testament iets hoor, dat het lam bijvoorbeeld haar tempel is en zo. Dan krijgt het ook een hele diepe meerwaarde vanuit het volbrachte werk van Christus.
Ja.
En dan ga ik niet zozeer meer concreet aan een tempelgebouw denken, maar dan heb je ook weer de relatie met Christus.
Ja, dat zeker. En daar wil ik dan volgende keer wat over gaan zeggen, over hoe nou u hebt dat schemaatje gekregen. Dat is dus de letterlijke uitleg van hoofdstuk 40 en volgende, dat schemaatje. Als je het zou natekenen, zo met vers 1 en vers 3, dan kom je daarop uit. Dan zeg je, ja, maar hoe moet je dat nou zien in het perspectief van het heilswerk van Christus? Nou, daar wil ik volgende keer ook wat over proberen te zeggen, want dat zijn moeilijke stukken. Maar ik vind het ook heerlijk om dat natuurlijk uit te leggen. Nou, over de laatste 5 minuten over de 38 en 39. Ik denk dat u daar nog nooit wat over gehoord hebt. Ja? Wie?
Heel veel over de. Toen mijn man. Als het mooi vak waren, begonnen we al te praten. We hebben ook een
maand. Oh. Ja.
En dan ben ik wakker wel.
Ja, zo is het. Nou, het zijn hele moeilijke hoofdstukken. Ik heb daar eens heel goed over nagedacht. Ik zou eigenlijk ook kunnen zeggen, mensen, bestudeer het zelf. En bekijk het maar wat u ervan vindt. Het is heel moeilijk. Er is geen eenduidige uitleg over. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over de overwinning van Gog. Gog in het land? In het land Magog. Nou, die Gog, wie is die Gog? Dat is een hele moeilijke vraag waar niemand met zekerheid wat over kan zeggen. Maar er zijn verklaarders die in ieder geval geprobeerd hebben om er iets over te zeggen. Het gaat hier over de laatste grote vijand van Israël in de eindtijd. In de eindtijd. In het laatst der dagen wordt erover gesproken. Die Gog die woont in het verre noorden. Kijk eens in vers 15 geloof ik. Ja, vers 15. Ziet u dat staan? In het verre noorden. Klopt, hè? Dus het is een eindtijdelijke vijand van Israël die woont in het verre noorden. Nou, en dan staat er in hoofdstuk 38 vers 1. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Gog in het land van Magog. De hoofdvorst van Mesech en Tubal en profeteer tegen hem. Zie, ik zal aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal. Ik zal u omwenden en de kaken in uw haken leggen. Ik zal u uitvoeren als ook uw ganse, een hele groot, een enorme legermacht. Met andere landen die zich daarbij aansluiten. Een gigantische wereldmacht wordt beschreven. Die allemaal optrekken naar de bergen van Israël. Nou ga ik u iets vertellen wat. Ik zeg dus geen zekerheid. Ik geef een vermoeden wat sommige, een aantal van evangelische verklaarders zeggen. Vermoeden. Er staat Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Mesech. Wie heeft daar een andere vertaling voor? De hoofdvorst van Mesech.
Oppervorst.
Geen ander iets? Ja, die moet ik hebben. Zeg het nog eens. Vorst van Rosh. Er staat, voor dat woordje hoofd, staat in het Hebreeuws Rosh. En moet je dat nou vertalen met hoofd, of is dat nou een naam van een land, of een naam van een volk? En de Afrikaanse vertaling, en wat is dat voor vertaling die je hebt? Willibrord, die vertalen dus niet als hoofd, maar als een naam van een land of een volk. Vorst van Rosh. En ik denk dat dat bedoeld wordt. Dan staat er, Gog in het land van Magor, Gog, de vorst van Rosh, Mesech en Tubal. En als je nou die volkeren gaat bekijken, waar die ongeveer liggen, dan zijn het etymologisch of volkerenkundig, daar zijn de meeste verklaringen over eens, dat die volken hebben geleefd bij de Kaspische Zee en bij de Zwarte Zee, bij de Krim, Caucasus, en dat later die volken ook weer naar het noorden zijn getrokken, dus ook hun naam hebben meegenomen. Dus dan denk je aan dat verre noorden, denk je dus aan het gebied van zuidelijk Rusland en daarboven. Vandaar dat een aantal mensen hebben gezegd, verklaard is, al die Gog, dat kan wel eens een aanduiding zijn voor het Russische Rijk. Rosh, Rosh, Mesech, in de Griekse vertaling staat er het woord Moskoi. Wat denken jullie eraan? Ja, dan denk je niet aan Washington. Dan denk je Moskou, Moskoi. Als je een lijn trekt van Israël rechtstreeks naar boven, dan kom je precies bij Moskou uit. En andere, Tubal? Nee, hoe heet die? Tubal, hè? Tobolsk. Zou kunnen, ook een iets te maken met Rusland. Nou, dat zou kunnen. Nou, in ieder geval sorry. Ja, van alles. Je mag het van mij denken. Ik weet niet precies. Het typische is dat Matthew Henry, nou dat kan niet stuk, laat hij nou ook Rusland noemen. Matthew Henry. Dus het is gewoon Rusland. Niet zeuren. Nou, dan zijn er allerlei volkeren die daarin meekomen. Even kijken hoor. De Perzen, wie ziet het zo gauw staan? Vers 5. De Perzen, dat is huidig Iran. En als je kijk, ik zeg niet dat het allemaal vervulling is, maar je moet alert zijn. Rusland, die heeft Syrië bijvoorbeeld volgepompt met wapens. Als er één aardsvijand is van Israël, dan is het Syrië. Volgepompt Russische wapens. Iran wordt met kernwapentechnologie, know-how, vanuit Rusland ook aangemoedigd. Dus je moet dat, ik zeg niet dit is vervulling, maar ik zeg wel, hou de vinger wel aan de pols en wees alert. Al die volkeren komen erin mee en die verzamelen zich in op de bergen van Israël. En dan zien we dat God ze daar brengt, vers 10 tot en met 13, en dat er dan een inval komt, vers 14 tot en met 23, dat er een inval komt. En wat gebeurt er dan? Dan zitten we in hoofdstuk 39. En dan zien we dat is ook, daar eindig ik mee. Dat de Heere ze dan overlevert aan volkomen vernietiging. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal aan u, o Gog, vorst van Roos, Mesech en Tubal. Ik zal u omwenden en een zeshaak in u slaan, een haak in uw neus slaan. En dan wordt er gesproken over ik zal uw bogen uit uw linkerhand en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Die wapens. God zal strijden. De Heere zal opstaan tot de strijd. Israël die woont daar. Ze hebben geen muren meer. Ze wonen in vrede. Dan komt daar die Russische legermacht met al die andere troepen. Die komen eraan. En die willen dat volk veroveren. Dat land in bezit nemen. En dan zal de Heere opstaan tot de strijd. Dan zal de Heere zelf ze vernietigen. Heeft dus ook te maken met de wederkomst. En op het open veld, vers 5, zult gij vallen, want ik heb het gesproken, zegt de Heer. En ik zal een vuur zenden in Magog en onder degene die in de eilanden zeker wonen. Ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. En ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. God zal zijn naam in Israël bekendmaken en ook onder de volkeren. En dan wordt er zelfs gesproken over dat dan die wapens, hè, vers 9, de inwoners van de steden van Israël zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapens, van al die schilden en wapens, en daar zullen ze een vuur van kunnen stoken van 7 jaar. Ziet u het staan in vers 9? 7 jaar zullen ze van hun wapens vuur kunnen stoken. 7 jaar brandstof. En die lijken, dat staat in het verderop, 7 maanden doen ze erover om al die lijken bij elkaar te schrapen en ze dan in een 1 groot dal allemaal te begraven. 7. Sorry? Vers 12. Precies, het huis zal hen begraven. 7 maanden lang. Dus de grote begrafenis van de geslagenen. Al die wapens, die worden dus verstookt, hè? Die worden opgestookt. Die worden verstookt, heet dat geloof ik, ja. Welke tekst moet u dan denken in Jesaja? Al die wapens, die gaan weg. Hij heeft natuurlijk daar ook mee te maken. De zwaarden, al de oorlogswerktuigen, zullen in die tijd weg zijn. Die zullen worden vernietigd. Nou, de lijken worden. En dan vers 17 tot en met 20. Dat is een heel luguber iets. Dat is een feestmaal voor des Heren. Alleen heel luguber. Gij dan mensenkind, zo zegt de Heere, Heere zegt tot het gevogelte van alle vleugelen en tot het gedierte des velds, vergadert u, verzamelt u en tot mijn slachtoffer, dat ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer op de berg van Israël, eet vlees en drink bloed. De aasgieren en de hyena's worden geroepen. Die vogels die kunnen die lijken pikken, opeten. En dan moet ik denken aan Openbaring 19. In Openbaring 19 bij de wederkomst wordt dat ook beschreven. Bij Harmageddon en zo, dat er dan die lijken zullen liggen en dat dan de vogels worden opgeroepen om, ontzaggelijk eigenlijk, maar dat is nou dat oordeel van de Heere over de vijanden van hemzelf. Hè? Er is nu een evangeliemaal. Dan laat ik daar maar mee eindigen. Er is nu een evangeliemaal en daarvoor worden we uitgenodigd. En straks zal er een bruiloftsmaal zijn in de hemel voor al de geroependen en de getrouwen. Maar er is ook een maal, dat is een afschuwelijk maal. Dat zal voor de verwerpers en de vijanden van God en van zijn zoon zijn. Het genademaal van nu zal een oordeelsmaal straks worden voor hen die het genademaal nu hebben geweigerd. En dan eindigt deze verse met oordeel, maar ook met genade. Vers 21 tot en met 29. Ik zal mijn eer zetten onder de heidenen. Ze zullen weten, alle heidenen zullen weten. Zullen mijn oordeel zien. Zie dat hier over de wederkomst gaat. Ze zullen mijn oordeel zien. Ze zullen mijn heiligheid en gerechtigheid zien. Israël zal weten dat de Heer een God is. En de volkeren zullen weten dat er maar 1 God is. Is, en dat is de God van Israël. 25, daarom zegt de Heere, ik zal Jacobs gevangenis wederbrengen. Ik zal me ontfermen over het ganse huis van Israël. Ik zal mij ijveren over mijn heilige naam. Als ik hen zal hebben wedergebracht, vers 7, uit de volkeren, vergaderd uit de landen van hun vijanden. En ik ze aan hen geheiligd voor de ogen van vele heiden. Dan zullen ze weten dat ik de Heere hun God ben. Ik heb ze gevankelijk weggevoerd. Maar ik heb ze ook weer verzameld in hun land. En heb al daar niemand meer die aan ze, van hen overgelaten. En dat prachtige eind, laatste vers. Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Nu is het nog zo dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Niet voor ons gelovigen. De bedekking is weg. Maar wel voor het volk. En dan zal hij zich niet meer verbergen. Maar dan zal hij ze zijn volle gunst betonen. Wanneer gebeurt dat? Wanneer ik mijn geest over het huis van Israël zal hebben uitgegoten. Gods naam wordt verhoogd, Gods volk wordt gered en Gods vijanden worden vernietigd. Dan zal God aan zijn eer komen. Nou, dat is een prachtig eind. De geest die wordt uitgestort en hij zal zijn aangezicht niet meer verbergen. En ik hoop, beste vrienden, broeders en zusters, dat dat ook voor ons nu al zo mag zijn. Dat het ons gebed mag zijn voor onszelf, voor ons andere heren. Toon uw lieflijk licht. Soms kan het ook in ons persoonlijk leven zo zijn. Dat je merkt van de heren, tijdens de heren zijn aangezicht van me afgewend heeft. Dat je zo in het donker moet gaan. Maar wat is het heerlijk als Gods aangezicht weer in gunst tot je gewend wordt. Dan kan je weer blij zijn en vrolijk in de heren. Laten we dat bidden voor elkaar en ook voor onszelf en voor het volk Israël. Ik ga eindigen. Wie heeft er nog een vers?
Ik had hem ook op. Had je zitten kijken bij mij?
Nee, je
hebt
zitten kijken
bij
mij.
Oh ja, zo is het. Ja, ik heb gezegd. Prachtig vers. Ik zat er ook aan te denken. 69 vers 14. Schitterend.